Zojuist in de pauze heb ik nog enige data horen noemen. Dat is altijd interessant. De loop der tijd heb ik er vele gehoord. Maar ik ga daar niet verder op in, het heeft niet zoveel zin. Ik heb alleen een eenvoudige berekening gegeven op feitelijke gegevens zoals we die kennen uit de Bijbel. En zoals ze dan ingepast kunnen worden op onze kalenders. Daar zit trouwens het enige echte probleem, hè? Het inpassen op onze kalenders. En verder zijn er natuurlijk vele speculaties over de dag waarop het een en ander zou gebeuren. Niet zozeer over het jaar, als wel over de dag. Want er zijn er natuurlijk die vinden dat het op Hemelvaarsdag moet gebeuren. Anderen zeggen, nou ja, Hemelvaarsdag, dat is niet een Bijbelse feestdag, dus dat komt eigenlijk niet in aanmerking. Het zou op een mooie datum moeten zijn op de Joodse kalender. En men denkt dan bijvoorbeeld aan de eerste van de eerste maand. Dat is niet 1 januari, maar het is 1 Nisan. Ergens in maart, april, weet ik het. Dat is ook een argument voor te geven, omdat het Joodse nieuwjaarsfeest in de reeks van feesten van Israël, Leviticus 26 enzovoorts, kennelijk de uitbeelding is van de opname van de gemeente. Dus niet zo makkelijk uit te leggen, maar dat kan moeilijk iets anders zijn. En dan ligt het voor de hand te denken, dat zal het wel op die datum gebeuren. Nou, misschien ook wel, dan is het iets eerder dus. Het scheelt niet zoveel trouwens, maar dan is het iets eerder, een maand of twee, maakt het uit, enzovoort. En anderen hebben er weer op gelijksoortige gronden weer andere data voor. Men wil het ook graag hebben op de 17e van de eerste maand, de verjaardag dus van de opstanding van Christus. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Maar voordat we ons met dat soort speculaties bezighouden, is het beter natuurlijk om gewoon te blijven bij Bijbelse gegevens, zo zonder meer Bijbelse gegevens, die daar direct op van toepassing zijn. En we zouden die inpassen op onze kalender. Dan komt dit eruit. Maar ik zeg ook altijd, het gaat niet om één dag. Er staat ook nergens dat de opname van de gemeente op dezelfde dag zal gebeuren, of één dag voor het begin van de 70ste week van Daniël. Dat staat nergens. Ik heb altijd gezegd, het is, als je het mij vraagt, binnen een jaar nauwkeurig. En als je zo redeneert, als je zegt, nou, ik vind binnen 2 jaar nauwkeurig ook genoeg, dan kan het dus vandaag nog. Hè? Zoveel verschil maakt dat nou ook weer niet uit. Maar dit is wat inderdaad uit de eenvoudige, maar heel concrete Bijbelse gegevens komt, voor zover ik het heb kunnen nagaan. En ik kan er ook helemaal verder niks aan toevoegen. Ik wil er nog wel wat aan toevoegen, maar het heeft met chronologie niet zoveel te maken, maar wel met dit thema. En ik kom voor de gelegenheid toch maar weer terecht in Lucas 19, geloof ik. Lucas 19... waar we ons even hebben bezig gehouden met deze gebeurtenis op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Intocht in Jeruzalem, zoals het dan nog steeds genoemd wordt. Waarbij de gedachte was dat de Heer aankondigt dat niet het koninkrijk zou aanbreken, maar dat in plaats daarvan Jeruzalem verwoest zou worden. Betekent automatisch dat er enige andere dingen zouden moeten gebeuren. Dingen die in Daniël 9 inderdaad niet genoemd worden. En waar ik het over heb, is uiteraard over het werk Gods in deze tijd tussen het einde van de 69ste en het begin van de 70ste week van Daniël. Dat die tijd bestaat, wordt in Daniël 9 zo zonder meer medegedeeld. Achteraf kan je dat ook heel gemakkelijk zo zeggen. Gebeurtenissen die genoemd worden na de 69 weken zijn daar geen gebeurtenissen in de 70ste week. Dus moet er een tijd tussen zitten, het kan niet missen. Maar daar wordt alleen gesproken over wat over Jeruzalem of wat met Jeruzalem zal gebeuren. Maar dat is natuurlijk het negatieve verhaal. Het positieve verhaal wordt daarbij niet verteld en wordt in het Oude Testament in het algemeen ook verborgen gehouden. Dat is dat wat in die tussentijd inderdaad zijn gemeente verzameld met een hemelse bestemming. Weliswaar bestemd voor het koninkrijk, ook bestemd om met Christus eerst in zijn heerschappij in het koninkrijk te delen, maar niet in een aardse positie, maar in tegendeel in een hemelse positie. Dat is waar het om gaat. En we vinden die gedachte feitelijk ook terug hier in Lucas 19. En dan zegt er natuurlijk iemand, dat kan niet, want toen was het nog verborgen. Dan zeg je, dat kan het wel, hier staat het ook, maar verborgen. In de vorm namelijk, die daarvoor in de eerste plaats gekozen wordt in de evangelie, in de vorm namelijk van een gelijkenis. Want deze geschiedenis, die hangt samen, de geschiedenis van deze intocht, hangt samen met wat ogenblikkelijk aan vooraf gaat hier. Er staat namelijk in vers 11, nee, in vers 10, staat om vers 9 maar over te slaan, want daar staat dat iemand zoon van Abraham geworden is. Maar de vraag is, kan dat dan ook? En het antwoord is, ja, door geloof wordt men een zoon van Abraham. Maar goed, dat is vers 9 en dan vers 10. Want de zoon des mensen, dat betekent de erfgenaam van Adam. Het is degene aan wie alle macht gegeven zal worden in hemel en op aarde, want dat is de zoon des mensen. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daar zou je ogenblikkelijk Zacharia 9 vers 9 in moeten herkennen. Want daar staat dat weliswaar die koning en dus die zoon des mensen zou komen. Maar hij zou komen arm en niet als koning, maar als heiland. En dat is precies waarover hier gesproken wordt. Namelijk, de zoon des mensen die zijn koninkrijk zal oprichten is gekomen niet om zijn koninkrijk te openbaren op aarde, maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daarna heb ik dat eens nagevraagd aan Petrus en die zei, dat klopt precies, want zijn koninkrijk wordt nog niet openbaar. Dat gebeurt pas na 2 dagen. 2 Petrus 3, heb je dat in het hoofd? Het gebeurt pas na 2 dagen, dat zei hij zo niet, maar hij zei het anders. Hij zei, nou, dat komt wel, maar ja, 1 dag, maar het gaat over 2, natuurlijk, want de verlossing komt na 2 dagen. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. Waarna hij zegt, en 1000 jaar is als 1 dag, zodat je daar ook bij elkaar hebt 2 dagen van elk 1000 jaar, zodat je hetzelfde verhaal dus minstens nog 1 keer vindt in de Bijbel. Die vinden er nogal wat plaats, hoor. Maar goed. Laat maar zitten, want bij nadenken, al die schriftplaatsen over na 2 dagen en op de 3e dag passen wij met gemak toe op de opstanding van Christus. Neemt echter niet weg dat ze met hetzelfde gemak van toepassing zijn op de 2 dagen van 1000 jaar waarover Peter spreekt. En die feitelijk ontleend zijn, onder andere dan aan Joshua 3, waarover wij gesproken hebben. Je vindt het dus vaak genoeg, na 2 dagen. Zoals Israël zegt in... wat is het? Hosea is het hoofdstuk 10 of is het hoofdstuk 6? Is het de eerste verse? Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Pas je naartoe op de gemeente, wat in het verband van het schriftgedeelte trouwens heel goed kan, dan is het na 2 dagen en dus op de 3e dag, namelijk de opstanding van Christus. Pas je naartoe op Israël, wat net zo goed het geval is, en kan in het verband daar ook heel goed, dan is het na 2 dagen van 1000 jaar per dag. En dan kom je dus precies uit weer in 2002,2 was het volgens mij. Ja, 2003 dus. Hè. Maar goed, de zoon des mensen, wat doet hij in de tussentijd? Nou, zegt Petrus, hij zal pas na 2 dagen van 1000 jaar zijn koninkrijk openbaren. In de tussentijd is hij laakmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Acht de langmoedigheid onze heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. De woorden zijn echt van Petrus. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus ons u geschreven heeft. En dat is inderdaad waar Paulus het over heeft, over het werk Gods in onze dagen. Waarbij hij niet zijn koninkrijk openbaart, maar komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, en dat doet hij nu nog steeds. En daarover gaat het volgende gedeelte. Want het koninkrijk zou niet openbaar worden. Jeruzalem zou verwoest worden. Dat is het einde van Lucas 19. Maar eerst een ander verhaal. Over wat meer positievere zaken. Over het werk Gods in onze dagen. Want er staat, als zij dat hoorden, vers 11, voegde hij daarbij. Of hij zeide, want dat is hetzelfde. Hij voegde er iets aan toe. Let op, hij voegde daarbij. Dat betekent dat wat nu volgt gelezen moet worden in het licht op zijn minst van vers 10. Eigenlijk in het licht van het hele verhaal van Zacchaeus. Want als je mij vraagt, Zacchaeus is ook niks anders dan de uitbeelding van de gemeente. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, dat doe ik een andere keer weer. Maar het hangt in ieder geval samen met, hij zoekt om zalig te maken wat verloren was. Hij zocht trouwens ook in de vijgenboom en plukte daar 1 belastingambtenaar uit, denk ik altijd. Want ik kan me nooit aan deze formulering onttrekken. Maar goed, hè. En hij zei, ik moet heden bij u in huis zijn. En in plaats dat Zacchaeus kwam in het huis van de Heer, ging de Heer in het huis van Zacchaeus, ging ergens anders naartoe. De uitbeelding van hoe het koninkrijk ergens anders terecht zou komen. Ben je een kleine, onbetekenende man, dat weet je wel misschien. Maar niettemin wilde hij de Heer graag zien zoals wij allen. Zodat het veracht het onedele dat wat niets is, inderdaad is uitverkoren. Tollenaars. Of de tollenaar. Maar over 12 slag, over 10 stammen van Israël zullen we het vandaag niet hebben. Dus we laten het maar weer buiten beschouwen. maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heeft hij gezegd. En hij voegde er iets aan toe. Hij zei namelijk, en hij voegde eraan toe, bovendien, in de eerste plaats, omdat hij nabij Jeruzalem was en men dus wellicht veronderstelde, de discipelen dachten dat kennelijk, dat nou misschien het koninkrijk zou aanbreken. En ze riepen dus ook een paar uur later, gezegend is hij die komt in de naam des Heren enzovoorts. Met de bekende palmtakken van het loofhuttenfeest eigenlijk, uitbeelding van het koninkrijk, dat zou wel gebeuren, dachten zij. Kortom, hij voegde daar wat bij, omdat hij nabij Jeruzalem was. Maar ze moesten leren dat hij weliswaar nabij Jeruzalem was, maar dat hij niet als koning Jeruzalem zou binnengaan, dat zou nog duren 2000 jaar. Minstens dan eigenlijk, hè. Dus omdat hij nabij Jeruzalem was, en bovendien omdat zij meenden dat het koninkrijk terstond, koninkrijk Gods, terstond zou openbaar worden. Let op wat er wel staat en wat er niet staat. Dus let op hoe het er staat. Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden en daarin hadden zij ongelijk. Als zij gemeend hadden dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken, zouden zij gelijk gehad hebben. Ten slotte was het al nabij gekomen, dus moest nou terstond aanbreken. Het is ook aangebroken, maar het is niet openbaar geworden. Zij meenden dat het openbaar zou worden. En dat gebeurde inderdaad niet. Het zou ook niet gebeuren, en dat is wat hier wordt aangekondigd, want Jeruzalem zou verwoest worden. En hij vertelde dus een gelijkenis vanwege het niet terstond openbaar worden van het koninkrijk. En aangezien het koninkrijk terstond zou moeten openbaar worden, of gewoon openbaar zou moeten worden in Jeruzalem, vertelt hij deze gelijkenis terwijl hij onderweg is met zijn discipelen naar Jeruzalem. Het koninkrijk zou wel aanbreken, maar het zou niet openbaar worden. Dat is het verhaal. Of om het eenvoudiger te zeggen, waar wij als gelovigen een deel van uitmaken, is wel degelijk het koninkrijk Gods, of hoe je dat koninkrijk verder maar noemen wil, maakt mij zelfs niks uit. Ik geloof niet dat de Bijbel echt verschil maakt daarin. He, wij maken deel uit van het koninkrijk, maar niet van het geopenbaarde koninkrijk. En daarom vertelt de Heer deze gelijkenis. Hij vertelt namelijk, een zeker welgeboren man, wie dat is, dat hoef je niet te vragen natuurlijk, hè. Een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Heb je dat? Hij ging naar een ver land, hij zou er ook een bepaalde periode blijven en in dat verre land zou hij een koninkrijk ontvangen. En begrijp je me nou goed, je gaat niet naar een ver land om in dit land een koninkrijk te ontvangen. Toch? Hij gaat naar een ver land, daar heeft hij een koninkrijk. Dus Johannes de Tiende naast legt, hij had andere schapen van een andere stal en die zouden zijn stem horen. Of zullen we het nog anders vertellen? Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Waar is het koninkrijk dan? Het eerste koninkrijk van of in Israël, waar was dat eigenlijk? Het eerste. Waar was dat? Onder de heidenen. Waar was dat? Het eerste koninkrijk, Israëlitisch koninkrijk. Ja, ik praat heel zacht, dus neem me niet kwalijk dat ik het dan niet hoor. Egypte, dus. Van Jozef. In het buitenland. Niks Jeruzalem. Er was geen Jeruzalem. Het bestond niet eens. Het was in het buitenland. Schitterende uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarbij de zoon van Jozef, nou ja, ene Jozef, zekere Jozef, inderdaad een koninkrijk heeft, maar niet in Israël maar erbuiten. Althans, niet in het land, maar in het buiten, in een ver land. En de Heer is inderdaad naar een ver land gegaan, ook naar aardse maatstaven, hoewel we gemakkelijker zeggen natuurlijk, dat verre land waar hij heen gegaan is, is de hemel, en dat vind ik ook goed. He? Maar in ieder geval, de welgeboren man reist in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. De vraag is, heeft de Heer sinds hij naar een ver land gegaan is een koninkrijk ontvangen? Het antwoord is dat de Heer zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zei niet, mij zal gegeven worden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is gebeurd en hij zit op de allerhoogste troon. Dat het koninkrijk op aarde niet openbaar is, Dat is een duidelijke zaak. Men is gereisd naar een ver land in elk geval en heeft een koninkrijk ontvangen. En in dat verre land zijn er ook inderdaad die aan zijn koninkrijk deel hebben. En we naderen zien, dat zijn wij dus. Hè? Dus dat is toch de gemeente. Een ver land, niet Jeruzalem, een ver land. Brittannië, maar Brittannië. Zachter kan ik het niet zeggen. Maar we gaan verder gewoon voluit in de hemel dus. Goed, dan gaan we weer verder. En daarna zal hij pas wederkeren, en dan wederkeren, de wederkomst van Christus dus. En geroepen hebbende zijn 10 dingen. Leuk dat het er 10 zijn, jongen. Hè? Hoe heette die 10? Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali, enzovoort. Als je maar op tijd hier dan ben je weer even overslaat voor de zekerheid. Hè? Maar het is een heel concrete toepassing. Maar 10 staat ook voor dat men het woord Gods aanvraagt en ontvangen heeft enzovoort. Dat zijn we toch de gemeente uiteindelijk hoor. Maar het verwantschap met 10 stappen is natuurlijk niet zo ver gezocht. Hè? Maar goed, hij reed naar een ver land. Hij riep zijn dienstknechten tot zich, gaf hun 10 ponden, elk één dus kennelijk, en zei tot hen, doet handeling totdat die komen. Maar nou, de vraag is, hoe lang nog? En dat is het onderwerp wat we hadden aangekondigd. Hoe lang nog wat? Er is niemand die dat gevraagd heeft. Ze vroegen, wat ga je het hebben over dit of ga je het hebben over dat? Maar niemand zegt, hoe lang nog, wat nog, hoe lang? De vraag is niet, hoe lang moeten we hier nog voortsukkelen in een vernederd lichaam enzovoorts. Dat is de vraag niet. Dat is niet de goede vraag in elk geval. Hoe lang duurt het nog tot de Heer mij verlost uit mijn erbarmelijke aardse omstandigheden waarin ik het zo slecht kan vinden, waarin ik het slecht heb of waarin ik meen dat ik het slecht heb? Heb ik alles gehad? Nou, dat is goed. Nee, dat is niet de vraag. De vraag zou moeten zijn, hoe lang nog, maximaal, hebben wij de tijd om handeling te doen totdat hij komt? En als u mij vraagt, ik hoop nog lang. Nee? Als het nou daarom gaat, over ons privé, over onszelf, ik hoop nog lang. Dat meen ik echt. Als het om mij gaat. Als het echt alleen maar om mij ging, durf haast niet te zeggen, dan mag de Heer nog wel een poosje wegblijven. Zo slecht hebben wij het toch niet, broeders en zusters. Hè? En als het wel slecht hebben, wordt het tijd dat we er eens wat aan doen. Meestal is het ons eigen schuld namelijk. Niet altijd, niet altijd, echt niet altijd. Maar in vele gevallen is het onze eigen verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van onze eigen keuze die wij gemaakt hebben, of die wij misschien dagelijks herhalen. He, zo zit het dan toch. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen is dit toch de regel. De vraag is niet, hoe lang sukkelen we hier nog voort, want dan moet je meteen wat aan doen. Als het een voortsukkelen is. Dan moet je niet gaan zitten wachten op de wederkomst van Christus. Ik vind het ook helemaal niet eerlijk. Dat heb ik al gezegd. Waar het om gaat is, dat wij handeling zouden doen totdat hij komt. En de vraag is dus, hoe lang hebben wij nog de tijd om handeling te doen? Hoe lang nog hebben wij de tijd om de Heer te dienen? Dat is de vraag. De Petrus zei, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden, Petrus zei dat het de bedoeling was dat wij de zaligheid der ziel zeiden. Ja, inderdaad. Petrus zei dat het de bedoeling was dat wij de Heer zouden dienen, want hij zegt in 1 Petrus 4... dat het de bedoeling is, vers 2 van 1 Petrus 4, om nu wij kinderen van God geworden zijn, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, te leven. Om naar de wil van God te leven. Hoe lang nog? Nou, de tijd die over is in het vlees. En de tijd die ons rest in het vlees wordt uiteindelijk wellicht beperkt door onze natuurlijke levensverwachting, zal ik maar zeggen, door aardse omstandigheden. Maar vervolgens voor ons is van belang dat de tijd die ons rest in het vlees inderdaad beperkt wordt door de datum van de opname van de gemeente en daarmee de wederkomst van Christus. Zo zit het. En hoewel we naar de mens nog een aardige levensverwachting hebben misschien, blijkt het toch zo te zijn dat naar de grote waarschijnlijkheid binnen zeer afzienbare tijd die tijd in het vlees voor ons beëindigd wordt. En dus blijft onder alle omstandigheden gelden, waar onze tijd beperkt is, zouden wij die tijd inderdaad gebruiken. Om de tijd die overig is in het vlees, de Heer te dienen. Want het is ons genoeg, vers 3, het is voor ons voldoende, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben, wellicht, want het is natuurlijk niet persoonlijk bedoeld, maar gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiverij, brasserij, drinkerij, gruwelijke afgoderijen enzovoorts. Zeg het maar even snel, want dat doet er nou verder niet toe. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij kinderen Gods zijn geworden, dat wij leden zijn geworden van het lichaam van Christus en dat we daarmee bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben aan de erven, en in de praktijk is dat loon, om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Of, zoals dit was Colossense geloof ik, maar dan zeg ik het maar met de woorden van Korinthe, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, niet der letter, maar des geestes. Daartoe zijn we bekwaam gemaakt. En de bedoeling is dat wij de tijd die overigens in het vlees inderdaad de wil Gods volbrengen en niet der heidenen wil. En dat is ook waar deze gelijkenis over spreekt. Want hij roept zijn dienstknechten, Lucas 19, vers 13, hij roept zijn dienstknechten, gaf hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Ik vind altijd aardig dat dat Bijbelboek heet Handelingen der Apostelen. Ik denk dat de term gewoon ontleend is aan Lucas 19, vers 13. Waarom of niet handeling is besloten ook in Lucas geschreven. Dan wel geredigeerd. Handeling. Heeft te maken met handel en eventueel wandel. En er staat, vers 14, en zijn burgers die van zijn koninkrijk. Maar let op, zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na. Dat wil zeggen, hij ging weg naar een vreemd land en hij onttrok zich aan zijn eigen burgers om in een vreemd land een koninkrijk te ontvangen. Dat een ander koninkrijk? Nou, het is anders. Ik denk niet dat het een ander koninkrijk is. Dat heb ik eens nagevraagd aan Karel de Grote. Was Karel de Grote. Niet Alexander, maar Kareltje heette die. Karel de Grote, die een rijk had zo groot dat de zon in zijn rijk niet onderging. Maar reken maar eens uit over hoeveel landen hij koning was. Er waren er nogal wat. Dat kan. Maar niet in één rijk. En zo is het met deze koning. Hij onttrekt zich aan die burgers daar in het land waar hij is. Gaat naar een vreemd land om daar een koninkrijk te ontvangen. En nog pas later weten te keren. En waarom hij weggaat is ook duidelijk. Want zijn burgers haten hem. Er wordt geen uitzondering bij genoemd. De gedachte is zijn burgers haten hem. En zonden hem gezanten na zeggende. Wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Dat hebben ze ook letterlijk gedaan. Want zijn burgers is natuurlijk de aanduiding van het Joodse volk. Niet waar. En wat zij gedaan hebben is hem gezanten nasturen. Ze hebben hem in ieder geval Jacobus nagestuurd. En Stefanus. Meer weet ik ze gauw niet. He? Uit de Bijbelse geschiedenis hebben ze gedood. Toch? Ze hebben hem nagestuurd. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En ze hebben Stefanus, wiens naam kroon betekent, inderdaad teruggestuurd. Ze hebben hem als ware zijn kroon nagestuurd. Weg ermee. Dat is het verhaal. Kort samengevat dan. Nou, maar het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had, omdat hij weten mocht wel een iegelijk met handelen gewonnen had. Als je nou niks meer hebt van deze gelijkenis en je vraagt je af wat de Heer komt doen als hij terugkomt, dan heb je hier geen antwoord. Wat komt hij in de eerste plaats doen als hij terugkeert om zijn koninkrijk te openbaren? Ons tot zich nemen. Dan worden wij verheerlijk met hem, dat is een aardige gedachte. Maar hier staat, en roept zijn dienstknechten tot zich. Het is heus niks anders dan wat wij noemen de opname van de gemeente. Anderen noemen het openbaring voor de rechterstoel van Christus. En ik heb al eerder uitgelegd dat mij het verschil ontgaat tussen die beiden. Want de gedachte is dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En op grond daarvan meer of minder heerlijkheid zullen ontvangen. Maar dat moet hetzelfde zijn als de verandering van ons lichaam, die we aanduiden als opname van de gemeente. Want dan ontvangen wij een meer of minder heerlijk lichaam. Dat is allemaal in de Bijbel. kan het nou niet uitleggen. De andere keer weer dus. En bovendien zijn de banden van zuster. Ja, dat is inderdaad zo. Dus ik laat het maar weer voor wat het is. Maar als je vraagt, wat komt de heer nou straks doen? Wat houdt dat in de opname van de gemeente? Dan kun je wel zeggen, dan gaan we de eerste gewoon in de lucht. Dus zeg ik, nou, dat is erg eenzijdig geformuleerd, maar niet te min nogal bijbels. Dus, maar het is erg eenzijdig geformuleerd. Want als je alles wat erover staat moet samenvatten, dan moet je denk ik zeggen dat wij inderdaad voor de Heer zullen verschijnen. Wij als eersten enzovoort. En we zullen daarom ontvangen. Ons zal heerlijkheid gegeven worden. Opwegende, en zelfs meer dan dat, maar opwegende tegen het lijden van deze tegenwoordige tijd. Want naarmate wij hem hier gediend hebben in dit lichaam, zullen wij met hem verheerlijk worden in de toekomst. Het is het loon, de erfenis, of hoe men heet mag, de heerlijkheid die wij in de toekomst zullen ontvangen. En als de vraag is, hoe lang nog, is het de vraag naar hoe lang nog voordat de opname van de gemeente plaatsvindt, want we vinden dat belangrijk. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk de vraag, hoe lang nog voordat onze werken inderdaad in het vuur geworpen worden. Toch? Omdat slechts het goud, zilver en de kostelijke stenen behouden zouden worden, het vuur zouden doorstaan. Dat is waar het om gaat. En daartoe hebben wij inderdaad een bediening ontvangen, hier uitgedrukt in het pond. Nou, wat er dan staat is, dat die dienstknechten geroepen zouden worden. En de eerste kwam, vers 16, en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Even opgebracht. Capaciteiten die wij van de Heer hebben ontvangen, de mogelijkheid die de Heer ons heeft gegeven, onze bekwaamheid om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, zou inderdaad wat op moeten leveren. Het eerste zegt, heeft 10 ponden daartoe gewonnen, en dan wordt tot hem gezegd door deze koning. Hij zei tot hem, wel gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Dan moet ik er niet aan denken, burgemeester te moeten worden van 10 steden, dat lijkt me wel. Benadrukt, je zijn het alle 10 te veel. Maar daar zitten we nou ook niet op te wachten. Maar begrijpt u nog goed, dit is beeldspraak, het blijft een gelijkenis. Maar de gedachte is in ieder geval dat wij zullen delen in zijn heerschappij, eventueel. En als ons pond 10 erbij gewonnen heeft, hoe je dat meten moet, heb ik geen flauw idee van. En ik denk wel dat wij dat niet zouden meten. Nu in ieder geval nog niet, niet oordelen voor de tijd. Maar voor zover dat het geval is, zullen wij daarvoor inderdaad beloond worden in de toekomst. We delen in zijn heerlijkheid. Het is een eenvoudige Bijbelse waarheid die in alle Nieuwtestamentische brieven herhaald wordt. Waar wij ons aan hem onderwerpen, hem dienen, zal hij ons verhogen, zal hij ons verheerlijken. Zullen we delen in zijn heerlijkheid en in zijn heerschappij. Dus, wel gij goede dienst. En aardig vind ik ook, maar dat heb ik ook al eens vaker gezegd, dat er staat goede dienstknecht, terwijl ik graag had willen weten wat dan een goede dienstknecht is. Want op welke grond kan van een dienstknecht gezegd worden dat hij een goede is? Meer dan weten niet, ik denk dat we een goede dienstknecht zijn. Wat wordt van een goede dienstknecht verwacht? Het staat er ogenblikkelijk achter. Er staat, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest. Hoezo goede dienstknecht? Nou, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest. Een goede dienstknecht is een trouwe dienstknecht. Wat hij precies doet, dat is een andere zaak. Hoeveel hij doet, hoe hard hij werkt, is ook een andere zaak. Waar het om gaat is of hij trouw is. Wat hij tot stand kan brengen, is een ander verhaal. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is dat de dienstknecht trouw is aan zijn heer. En misschien heeft de heer aan zijn personeel wel een hondenbaantje gegeven, bij wijze van spreken, want zo heet zoiets toch in gewoon Nederlands. Kan wel een hondenbaantje zijn, dat maakt niet uit. Als wij het hebben ontvangen, zouden wij er trouw in zijn. En als het een mooi eervol baantje is, dan zouden we er net zo goed trouw in zijn, dat waar het om gaat in de eerste plaats. Trouw. Kan trouwens niet missen, want trouw is een synoniem voor geloof. En waar wij gelovigen zijn, leven wij uit geloof. En dus worden wij geacht per definitie trouw te zijn. En waar ons geloof leidt tot onze aanstelling als dienstknecht van God onder het nieuwe verbond. En dat gebeurt. Dan wordt van de dienstknecht verwacht dat hij trouw is. Precies zoals de Heer zelf genoemd wordt als dienstknecht Gods. En van hem wordt gezegd dat hij trouw is. En was. Maar is nog steeds uiteraard. En ook altijd trouw zal zijn. Voor eeuwig in zijn onvergankelijke leven. Nou goed, trouw dus. Wel geen goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest. Het was kennelijk maar heel weinig. 1 pond is trouwens niet veel, schijnt het. Wanneer wij in het minste getrouw zijn geweest, zo heb macht over 10 steden. En de tweede klant, een andere dus, en zei: Heer, uw pond heeft 5 ponden geworden, dat is maar half zoveel als die andere. Dus moet hij nodig naar een cursus, denk ik altijd maar, hè, om het productiever te maken en dat soort onzin. Maar dat staat hier allemaal niet, hè. Dat is voor die preek, weet u wel. Toch, hè? Beter zijn best moeten doen. Nee, misschien heeft hij net zo goed zijn best gedaan. Ik denk het ook wel, want er staat: Hij zeide ook tot deze, en gij wees over 5 steden. Waar de trouw toe leidt, wat het resultaat ervan zal zijn, daar gaat het niet primair om. Van de dienstknecht wordt geacht dat hij trouw is en hij zal daarvoor beloond worden. Dat is het hele verhaal. En dan staat er, en een ander kwam zeggende: Zie heer, uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. U weet niet waarom ik het in een zweetdoek had weggelegd. Had ze beide niet nodig. Pond in een zweetdoek ook niet, toch? Ik zou niet weten wat het anders zou betekenen. Hè? Heb ik in een zweetdoek weggelegd. Want ik vreesde u, omdat geen straf bent, zijt geen neemt weg wat geen niet gelegd hebt en geen maait wat geen niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Want ja, helemaal niks gedaan, was niet trouw geweest op geen enkele wijze. En er staat: Gij wist dat ik een straf mens ben, streng mensen, enzovoorts. Vers 23, waarom heb jij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende had het zelf met woeker mogen eisen? Maar nou, de vraag is, wat zouden die andere lui met hun pond gedaan hebben, nummer 1 en nummer 2? Wat zou ik het nou eens met een andere klemtoon lezen? Waarom heb jij dan mijn geld niet in de bank gegeven? Heb je? Ik houd het erop dat nummer 1 dat ook gedaan heeft en nummer 2 ook. Want ik ken het misschien op de bank, maar dat is het, hè? Bij wijze van spreken. Ja. Maar daar gaat het nou niet om. Dat is toch wat wij ook zouden doen met ons pond. Mensen zijn er allergisch voor als je tegen ze zegt dat de Heer wat van hen verwacht en dat ze de Heer zouden dienen. Protesteren meteen, hè? Want we zijn toch uit genade zalig. Maar vergis u niet, wij zouden de Heer dienen en hij zou zijn werk door ons doen. Dat is ook genade. En wat wij dus doen, is onze lichaam bestellen tot levend Gode Her, Gode welbehagelijk offeranden, zodat we zijn wil zouden verstaan en hem dus inderdaad zouden dienen, onze gaven zouden gebruiken. Lees het maar na, staat allemaal precies zo in Romeinen 12, de eerste verse. Het eerste deel van het hoofdstuk. Dat kan niet meer, dat staat daar. Dus de vraag moet zijn: hebt u uw leven al, uw pond, wat u hebt? Dat wat voor de Heer hebt ontvangen, hebt u dat al met de bank ingeleverd? Omdat die er wat mee zou doen. Zo werkt dat hoor. Die doen er dan wat mee. Je zelf geen zakenman, dan zit er niks anders op dan je geld ergens af te geven waar ze er wat mee doen. Toch? En als wij zelf niks kunnen, dan kunnen wij toch niet. Dan geven wij toch al wat wij hebben bij de bank af. De Heilige Geest zeggen we dan. Maar dat is net zo goed bij de Heer. Omdat die ons zou gebruiken. Omdat hij zijn werk met ons en in ons en door ons zou doen. Nou goed. Waarom heb jij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik kom daar hetzelfde met woeker, dat is gewoon rente hoor, mogen eisen? En hij zeide tot degene die bij hem stonden: neem dat pond van hem weg en geef het aan degene die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem: heer, je heeft al 10 ponden. Ja, nou en? Er zijn mensen die denken dat het oude ideaal van dokter Anders Smeer en UTB blijven zaliger. Dat laatste vrees ik van niet, maar dat ideaal van gelijkheid en zo, iedereen gelijk, iedereen hetzelfde, iedereen in dezelfde auto, je moet er toch niet aan denken, broeders en zusters, dus dan allemaal met zo'n Volkswagen rijden en allemaal met een Daimler is, sorry, is het mij nou ook niet leuk meer, eigenlijk, ja, ik heb toch ook aan. Toch, allemaal dezelfde kleren dragen enzovoort, dat is nog niet leuk, allemaal hetzelfde brilletje op, maar dat hebben we dan niet meer natuurlijk. Maar dat, die denken dat dat ideaal van iedereen gelijk enzovoort, dat in de hemel gerealiseerd zal zijn. Ja, dat is wat die uil dacht. Maar zo wijs was dat niet voor een uil. Die worden geacht wijzer te zijn. Dat is namelijk niet zo. En of je het nou leuk vindt of niet, maar zo verschillend als we hier zijn, zullen we in de hemel ook zijn. Alleen we zullen dan leren, moeten geleerd hebben of moeten leren om er genoegen mee te nemen en om er tevreden mee te zijn. Het is niet anders. Als we het anders gewild hadden, als we tevreden zijn met ontevreden zijn met de omstandigheden, dan hebben we alleen onszelf maar wat te verwijten.
Zo zit het gewoon.
Dat is wat hier staat. En het staat ook uitdrukkelijk dat van die laatste, die hier niks gedaan had, zal ik maar zeggen, met het pond, werd hem om dat pond afgenomen. Daarmee suggererend, maar ik steek mijn hand niet voor in vuur, hè, maar daarmee suggererend dat die man die dus helemaal niks ontvangt, ook in de toekomst, ook straks in de openbaring van het koninkrijk, geen enkele mogelijkheid meer heeft om nog wat te ontvangen. Te verdienen is een zwaar woord, hè? Maar ik bedoel dat eigenlijk wel zo te zeggen. Als je de Heer wil dienen, moet je het nu doen. En als je nu de Heer niet wil dienen, dan kan het straks ook niet. Dan mag je officieel een dienaar zijn, omdat je hoort tot de gemeente. Dan hoort tot het volk van dienstknechten, zal ik maar zeggen. Het volk van priesters. Maar bij je eigen particuliere dienst komt dan in ieder geval niks terecht. Gedisqualificeerd, heel eenvoudig. Zo zit dat. En dat gebeurt binnen de gemeente inderdaad zo. En de andere kant suggereert het ook dat degenen die 5 of 10 ponden gewonnen hebben, zelfs in de toekomst hun pond houden. Want van die ene werden weggenomen, die andere houden hem. En dat betekent dat hun dienst in de toekomst, na de opname van de gemeente, gewoon zal worden voortgezet. En voor zover we hier mogen groeien in het geloof, mogen toenemen in genade, voor zover we hier de Heer mogen dienen en zelfs voor hem mogen leiden, zullen wij in de toekomst met hem verheerlijk worden. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal, het gaat gewoon door. Ik geloof echt dat het zo is. Ik zou niet weten wat het anders betekent. Toch? In ieder geval zegt de schrift dat als we de Heer zouden willen dienen, zou dat nu moeten gebeuren. Als we tot geloof willen komen, zeg maar zeggen, en wedergeboren, dan zou dat nu moeten gebeuren, niet straks. Ik lees nergens in de Bijbel dat straks in de opstanding mens alsnog een tweede kans heeft om alsnog tot geloof te komen. Ik heb pas weer eens horen vertellen, uitgebreid. Het was een pracht van een verhaal. Maar ja, het was een Bijbelse. Zo van, er staat de doden van God op de jongste dag. En dan zal de Heer hem toespreken. En dan zal hij heel lief aan hen uitleggen dat zij weliswaar slechte mensen waren, maar dat hij ze zo lief had, dat ze nu toch alsnog behouden zullen of kunnen worden of worden van gelijke strekking. We vergissen niet, in de Bijbel staat dat ze zullen geoordeeld worden. En er is niks een tweede kans, het is het einde van het verhaal. Dat gaat tot deze uur dag, zal ik maar zeggen. Gaat dat op een bepaalde datum?
Dat gaat over.
En waar we de Heer zouden dienen, zou dat nu moeten gebeuren. Dat zei Salomo trouwens ook al. En het zal mis zijn op verschillende plaatsen. Nu. En dat is waar het hier om gaat. En daar staat er. Vers 26. Want ik zeg u dat een ieder die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Zodat waar wij hebben, daar zullen wij meer hebben. Zullen wij inderdaad toenemen. Dat is een heel normale gang van zaken. En waar wij van de Heer aanvaarden wat hij ons in zijn genade aanreikt, nu zullen wij in de toekomst inderdaad nog meer ontvangen. Waar wij ons openstellen voor hem en zijn woord, zullen wij van hem steeds meer ontvangen. Is dat helemaal zo? En in de toekomst zal het ook zichtbaar gemaakt worden. Maar aan de andere kant, waar wij dat nu niet doen, en dus de genade afwijzen, niet alleen de genade zal worden, maar eventueel ook de genade om hem nu te dienen, in zijn kracht die door onze zwakheid of in onze zwakheid volbracht wordt, waar wij als wedergeboren mensen dat nu afwijzen, houdt het verhaal straks, inderdaad, vermoedelijk dus in 1996, ik moet altijd even kijken, nee, daar houdt het op. En de mogelijkheid die wij nu hebben, de bekwaamheid, het pand wat we nu hebben, zal dan eventueel van ons worden weggenomen. Dat is wat er staat. Dus hoe lang hebben wij nog de tijd om dat pand inderdaad te besteden? Begrijp me goed, het gaat hier niet over of men behouden wordt of dat men in de hemel komt of niet daarnaast. Blijft geen enkele twijfel dat in deze gelijkenis van de ponden, want ik heb het niet over de gelijkenis van de talenten, dat in deze gelijkenis van de ponden ook deze ontrouwe dienstknecht gewoon het koninkrijk van deze zoon des mensen binnengaat. Nou ja, hij zelf zal behouden worden, zegt 1 Korinthe 3. Gaat over precies hetzelfde, maar ik heb het helemaal verteld. Hij zelf zal behouden worden, maar al zo als door vuur. Maar van zijn werken, van zijn handelen, zijn handeling, blijft inderdaad niks over. omdat zijn handeling slechts bestond uit wat daar genoemd wordt, ook in beeldspraak, hout, hooi en stro. Hout, hooi en stro. Het gaat door vuur en er blijft niks van over. Gelukkig, zeg ik alleen maar. Maar ik moet er niet aan denken dat het hout, hooi en stro, al die werken van mijn vlees, dat die meegaan straks naar de hemel. Hè? Laat dat maar verbranden, daar hebben we geen belang bij. Hm? Maar goud, zilver en kost op de vrienden, alleen maar als dat er niet is. Ja, dan is er niks en dan staat er dus. Maar hij zelf zal behouden worden, toch al zo duur. We praten niet over of wij in de hemel zullen komen of deel zullen hebben aan de opname van de gemeente of wat dan ook. En dat vreemde, maar zeer hardnekkige verhaal over dat als je niet goed je best doet, ga je de opname van de gemeente niet mee. Dat is een volstrekt onbijbels verhaal. Maar het helpt natuurlijk wel om de gemeente een beetje onder controle te houden. Ja, daar word ik voor gebruikt, broeder. Wat dacht u dan? Natuurlijk. Hè? Doe wat ik zeg, want anders ga je niet mee met de opname van de gemeente. Daar komt het samengevat op neer. Zo zit het niet. Integendeel, want dat we een hemelse bestemming hebben, is slechts gelegen in het werk van Christus en niet in ons werk. Maar of wij loon zullen ontvangen in de hemel, is wel degelijk, of wat wel degelijk bepaald, voor de mate waarin wij hier met onze handen en voeten in dit stoffelijke lichaam deze Heer gediend hebben. En of wij handeling gedaan hebben met de pond, met onze bekwaamheid, die Hij ons gegeven heeft. En als dat gebeurd is, de opname van de gemeente heeft plaatsgehad, en de gemeente dus beoordeeld is, verschenen is voor de rechterstoel van Christus, of hoe het maar heten mag, weet u hoe het dan verder gaat, vrouw? Staat hier ook nog. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zouden zijn, wel die worden niet in alle liefde toegesproken. Maar na ze nog een tweede kans krijgen, second chance, staat gewoon. Deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En waar dat op slaat, staat een halve bladzijde verder. Vraag dat gewoon door. De Heer vertelt deze gelijkenis tijdens wat wij noemen de inpassing in het Uzerwijk. Terwijl hij van Bethanië, of Bethanië heet het, maar daar kom je dan langs. Terwijl hij van Bethanië inderdaad over de Olijfberg ging tot aan de afgang van de Olijfberg en de stad zag. En terwijl hij op de Olijfberg liep met zijn discipelen, sprak hij over dingen die feitelijk ook door die situatie werden uitgebeeld, als u dat nog zo snel kunt vatten. Want de Heer en zijn discipelen op de Olijfberg is nog altijd een beeld van de gemeente. Van een koninkrijk, maar niet in Jeruzalem, dat zou het zeer moeten zijn, maar voor Jeruzalem. De Olijfberg, deel van de gemeente, deel van gemeentelijke waarheid in het algemeen. Maar vanuit die positie ziet hij vervolgens, vertelt hij deze gelijkenis, vervolgens zegt hij, deze mijn vijanden slaat ze hier voor mij dood. En dan gaat het verhaal verder, dan reist hij met zijn discipelen die verblijd zijn over dat hij een koninkrijk zou ontvangen. En zo lopen zij tot aan de afgang van de Olijfberg, de afdaling zal ik maar zeggen. Daar ziet hij de stad en wat ziet hij dus in gedachten? Dat kan hij missen. Precies wat er gebeurt na de opname van de gemeente en bij de verschijning in de heerlijkheid van Christus. Op de Olijfberg, waar hij verschijnt met de gemeente, zo weet ik wel, maar hij verschijnt met de gemeente op die Olijfberg. En hij zegt, deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En het tragiek wil dat de tegenwoordige verzameling van Israël, een verzameling is in ongeloof, in elk geval, er zijn er die beweren dat het het werk Gods is, maar ik moet u zeggen, als dat zo is, stel dat het waar is, dat de Heer zelf hen verzamelt in de tegenwoordige Joodse staat, dan kan het alleen maar zijn naar aanleiding van een overeenstemming met dit vers. Breng ze maar hier. En sla ze hier voor mij dood. Iets anders kan het niet wezen. Want wat de Heer met de gelovigen ook aan het Joodse volk zou doen in onze dagen, lijkt geen enkele twijfel. De Jood die vandaag tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Staat er trouwens letterlijk zo in Handelingen. Niet dan? Hoort bij de gemeente van eerstelingen, met eerst geboorterecht en met een hemelse bestemming, kan niet missen. Voor zover de Heer nu een hand zou hebben in het herstel, in de terugverzameling van het Joodse volk, ik geloof niet dat het zo is, overigens, maar er zijn er niet aan beweren. Daar kan het alleen maar zijn om hen te brengen in het oordeel. Breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Dus daar kan er nou niet op ingaan, want het is een uitvoerig verhaal weer. Maar de profetieën suggereren op zijn minst dat in de toekomst wel eens waar het Joodse volk verzameld zal worden, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En daar inderdaad eerst voor het oordeel komt. Waarbij nog de vraag is of men ooit in het beloofde land zal aankomen, want de kans is groot dat deze woorden gesproken worden. Maar een ongelovige Jood, of Israëliet, of hoe je dat maar zegt, die zich na de verschijning van de Heer op de Olijfberg meldt om deel te hebben aan zijn koninkrijk in Palestina, nou Kanaan zal het dan ongetwijfeld weer heten, dat zal een gelovige moeten zijn. Als hij ongelovig is, dan heeft hij niet eens recht om te leven. Dat zal gebeuren gaan. Maar in het algemeen, hier in vers 27 vinden we de aankondiging van het oordeel wat komen zal over Israël, over het Joodse volk. Want waar het om gaat is dat eerst gesproken wordt over weliswaar dat de Heer koning zal worden en dus zal oordelen, maar het betekent in ieder geval dat hij ons zal oordelen straks in de toekomst. Het woord wordt ervoor gebruikt, als dat betreft 1 Korinther 4. Het is nou helemaal zo, hij zal ons oordelen, wij zullen geopenbaard worden voor zijn rechtsvloer. Nee, de gemeente namelijk eerst, daarna dat ongelovige Joodse volk op aarde, dat heeft alles te maken met de grote verdrukking en de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Dat is wat er gaat gebeuren, waar datzelfde natuurlijk verder ook van toepassing is op de overige volken. Laat ik dat er vooral duidelijk bij zeggen. Maar we vinden dus deze waarheden hier gemeld. En als gesproken wordt over deze uw dag, dan kan het niet missen. Die verder ook in het hoofdstuk. Dan moet dat zijn de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Waarbij vastgesteld wordt dat zijn burgers hem niet als koning willen. Maar waarbij ook vastgesteld wordt dat na die 69 weken weliswaar het slecht zou gaan met Jeruzalem. Maar dat de Heer op een andere plaats in een verre land, waar het dan ook maar wezen mag, zich een volk zou verzamelen voor zijn naam. En waarbij hij bovendien dienstknechten zou aanstellen om hem te dienen. Dienstknechten die uiteindelijk hun loonwaardig zullen zijn, want dat is wat dan in de toekomst gaat gebeuren. En als straks de Heer komt om zijn koninkrijk te openbaren, betekent dat in de eerste plaats dat wij, als gemeente, eerst met hem verbonden zullen worden en verheerlijk zullen worden. Betekent vervolgens dat wij samen met hem vanuit de hemel zijn koninkrijk op aarde zullen brengen. Dat betekent ook dat daarmee een oordeel gebracht zal worden over elke ongelovige. En waar wij weten dat wij zo'n straf, zo'n streng Heer hebben, wij dan weten dat het geschiedenis is. Waar wij dat weten, zouden wij punt 1 mensen tot geloof bewegen om bij de letterlijke tekst van 2 Korinthe 5 te blijven. En zouden wij niet schromen om vandaag nog, beter laat dan nooit, onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Opdat wij de tijd die over is in het vlees inderdaad die Heer zouden dienen. Hoe lang nog? Dat is maar anderhalf jaar, is het zo bekend. Zo is het toch? Oké. Weet ik niet. Nee, nog geen 2 jaar. Nee, het is niet veel meer. Helaas. Voor u. Had ik maar eerder moeten zijn. Er zijn mensen die zeggen, waar heb je het daar vaak over? En je hebt dat vroeger nooit gezegd. Dan wordt het misschien wel net even aan vent te binnen. Dat zeg ik, dat is een groot misverstand. Dat heb je vroeger nooit opgelet. Dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik heb mezelf overtuigd door bandjes te luisteren van meer dan 10 jaar terug. En dat zijn precies dezelfde dingen. Alleen ik gaf ze toen wat minder aandacht dan nu. En daar heb ik een goede reden voor. Want als je deze dingen niet erin haalt, hoort niemand. Ja, dat is allemaal zo mooi, interessant, prachtig, profetie, het werk Gods, bedelingen, weet je veel. Hebreeuwse geboden, letters, typologie, allemaal prachtig. En men verzuimt de belangrijkste consequentie te trekken, dat als deze dingen ons zo beheersen, als wij ze liefhebben, als wij het woord Gods liefhebben, is de normale consequentie daarvan dat wij ons inderdaad aan het woord en daarmee aan het werk Gods overgeven. Ik heb het in het verleden, ik heb het altijd gezegd, ik zeg het met grote nadruk nu nog, mede omdat wij weten dat de tijd kort is. Zo is het, hè. En als we denken aan deze dingen, de toekomst dus, zouden we moeten denken dat wij dan inderdaad zorg openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Daar kunnen we ons niet uitredden met smoesjes of wat dan ook. En de kans is groot, inderdaad, hoe het schrik dat zegt, dat wij zo bij die gelegenheid inderdaad beschaamd zullen staan. Omdat we zulke geweldige kansen gehad hebben, zulke geweldige mogelijkheden ontvangen hebben aan de rijkdom van zijn genade. En we hebben alleen maar gezegd, wat leuk, wat aardig, heer, dankjewel. En we hebben er niks mee gedaan, behalve dan dat we een leuke hobby bedreven hebben enige jaren lang. Bijbelstudie, als hobby. Ik moet u zeggen, dan heb ik nog een paar andere hobby's voor u. U kunt ze voor mij overnemen, ik heb er nog een paar. He? Maar als het gaat om hobby's, dat zijn andere dingen. Maar waar het gaat om de Bijbel, gaat het niet om hobby's, niet om liefhebberijen, niet om aangename tijdspasseringen ofzovoorts. Zeker niet om het opklimmen in kennis, zodat we een hogere graad zouden innemen. Bij de vrije mensen was het ook zo trouwens. Maar in christendom geldt dat niet. Waar het ons om gaat, is dat hoe meer wij weten, hoe grotere verantwoordelijkheid wij dragen. Hoe meer de Heer zich aan ons openbaart, hoe grotere verantwoordelijkheid wij hebben. En wat de Heer van ons wil, is niet dat we onze tijd aangenaam besteden, maar wat de Heer van ons vraagt, is dat we onze levensstelling in zijn hand om hem te dienen, om Christus na te volgen, deze Ark des Verbonds inderdaad, om navolgers van Christus te zijn, opdat wij niet alleen met hem zouden lijden, wellicht nu, maar dat wij zouden verheerlijk worden met hem straks in 1996 of wanneer het dan ook maar is. Het zijn heel concrete zaken en we doen er goed aan om daarbij stil te staan. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat we ook vandaag bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar uit betrokkenheid met u en uw werk en uw plannen. We danken u dat wij mogen leven niet alleen in deze bedeling der genade en der verborgenheid, maar bovendien mogen leven in deze allerlaatste dagen van onze bedeling en zelfs mogen verwachten dat binnen onze generatie, binnen onze leeftijd en binnen enkele jaren wij u zullen ontmoeten en uw aangezicht zullen aanschouwen. Wij danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien en dat wij met het oog gericht op de Heer Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond, ook inderdaad hem mogen navolgen en onze levens ter beschikking mogen stellen van u. En mogen zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Wij danken u, Vader, dat u ons daartoe hebt opgeroepen. En dat u inderdaad, in de tijd die ons rest, in deze bedeling of in het vlees, dat u uw werk in onze zwakheid wil volbrengen. Dat u ons uw kracht gegeven hebt, dat u ons dat pond gegeven hebt, opdat uw kracht en uw geest zijn werk in ons en door ons zal doen. We danken u daarom dat we ons daaraan mogen overgeven. Dat we eenmaal mochten komen in vertrouwen en in geloof bij de Heer Jezus die voor ons leed en stierf, maar die ook voor ons uit de dood opstond. En dat we ook nu en sindsdien mogen naderen tot die troon der genade en ons aan u mogen overgeven, opdat u vervolgens ons zal gebruiken tot eer van uw naam, en opdat wij deel zouden hebben aan de erven der heiligen in het licht. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar de spoedige vervulling van al deze dingen die de profeten gesproken hebben. Dat we mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker op de wolken des hemels om ons tot zich te nemen. We danken u ook dat we mogen uitzien naar de daaropvolgende gebeurtenissen. We mogen weten dat binnen afzienbare tijd daarna uw koninkrijk en uw heerlijkheid zal geopenbaard worden alsnog in deze duistere wereld. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. We bidden u om die geest van wijsheid en openbaring in kennis van u. We bidden u om die geest en die kracht die u ons beloofd hebt, voor als we uw aangezicht ernstig zoeken. Wilt u ons dat geven uit de rijkdom van uw genade? Wilt u ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen? Ons oog op u gericht houden en inderdaad uw werk in ons doen, tot eer van u en tot eer en heerlijkheid, ook van ons straks in de toekomst. Wij vragen u dat. Op grond van genade en niets dan genade en om Christus wil. Amen.